kunnen we zien dat je uiteindelijk eens op stil zetten of uitzetten, zodat we het niet gedaan hebben. We gaan vandaag verder in Daniël, hoofdstuk 5. Vorige keer hebben wij gezien dat Nebukadnezar het noorden was kwijtgeraakt en dat hij weer een droom kreeg die niemand kon verklaren. Uiteindelijk verklaart Daniël hem de droom. En God laat dan weten dat hij zal leven als een dier in het veld. Hij zal gras eten en leven als de beesten en met de beesten. Omdat hij zich verheft tegen God. En totdat hij zal erkennen, dat zal duren totdat hij zal erkennen dat God degene is die het koningschap geeft en het koningschap neemt. En dat mensen, de koningen zelfs, zich niet moeten verheffen en niet moeten denken dat ze meer zijn dan dat ze werkelijk zijn. En we zien dan ook dat het ook werkelijk zo is gebeurd. En we hebben daar wat meer over gesproken. Ik herinner me zelfs niet meer hoe die ziektes noemen, maar ik heb die ziektes genoemd, staan ook in de outline. Maar hij leefde dus als een beest en dat heeft een bepaalde tijd geduurd. En uiteindelijk heeft hij zich bekeerd en heeft zich opgesteld en erkend dat God inderdaad de God van hemel en aarde is. En toen is hij ook dus hersteld in zijn koningschap. En vandaag gaan we naar hoofdstuk 5. En Nathan, heb jij je Bijbel open? Jonas, lees jij eens vers 1. Ja, van hoofdstuk 5.
Koning Belshazzar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal, en in tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken.
Oké, we zijn gestopt vorige keer bij koning Nebukadnezar, en nu worden we in een keer geconfronteerd met een koning die Belshazzar noemt. En er wordt in die verteld wat is er in die tussentijd gebeurd, hoe is Nebukadnezar gestorven, maar de seculiere geschiedenis die geeft ons daar wel wat meer informatie over. Want wij weten dat Nebukadnezar, je kan dat nagaan als je Nebukadnezar googelt en of Babylon googelt en of koningen van Babylon, dan kom je daar wel achter. Maar je ziet daar dat de geschiedenis ons vertelt dat hij heeft geregeerd van 606 voor Christus tot 562 voor Christus. Na hem is zijn zoon Evel-Merodak koning geworden en die heeft 2 jaar geregeerd, tot 560 voor Christus. In de Bijbel, in 2 Koningen 25 vers 27 en Jeremia 52 van 31 tot 34, daar kan je ook zien dat zijn naam ook vermeld wordt. Dus het is niet zo dat de Bijbel niet weet of niet vermeldt. Maar voor Daniël is het niet interessant en niet nodig om eigenlijk dat allemaal te vertellen wat er in Babel ondertussen is gebeurd. Hij springt eigenlijk van het een op het ander. Maar na de zoon van Nebukadnezar is zijn schoonbroer koning geworden. Want de man van de zus, en die noemt Nergal-Sarezer, die heeft Evel-Merodak gedood. En dus, hoe zeg je dat? Zijn schoonbroer heeft hem gedood. En die is dan in zijn plaats koning geworden. Maar die heeft maar, tot hoeveel geregeerd? Tot 556 voor Christus heeft deze man geregeerd. Dus 4 jaar. En die is dan een natuurlijke dood gestorven. En na die man, na die Nergal-Sarezer, is een andere man, Labashi-Marduk, die heeft 9 maanden geregeerd over Babylon in dat jaar 556 en die is dan ook vermoord. En die werd dan opgevolgd door de laatste koning van Babylon. En dat was niet Belshazzar, maar dat was Nabonidus. En dat is wat de geschiedenis zegt, Nabonidus, dat is de laatste koning van Babylon. En die heeft geregeerd van 556 tot 539 voor Christus, en dat is natuurlijk het jaar waarin Babel is veroverd geweest. Maar, wie is dan deze koning, koning Belshazzar? Wel, deze koning Nabonidas, die had een zoon. En die zoon was Belshazzar. En daar wist men eerst eigenlijk niks van. En velen hadden gebruikte dit verhaal in Daniel om ook weer te zeggen, dat klopt niet, die persoon heeft nooit bestaan. Maar ze hebben ondertussen wel weer dingen gevonden, kleitabletten en zo, waaruit blijkt dat deze zoon co-heerschappij heeft gehad met zijn vader. Zijn vader heeft op een gegeven moment heeft hij een geschil gehad met andere inwoners van Babylonië over een paar goden. Hij had de voorkeur voor die god en die anderen vonden dat maar niks. En die heeft zich wat teruggetrokken. En die heeft een tijd van zijn koningschap heeft hij teruggetrokken ergens geleefd. En in die tijd dat hij zich teruggetrokken had, heeft zijn zoon Belteshazzar de heerschappij uitgeoefend over Babylonië. En daarom, Daniel vertelt een keer over de tijd dat Belteshazzar koning was. En Belteshazzar is ook koning geweest totdat Babel is gevallen, tot Babylon is gevallen geweest. Wat moet ik daar nog over zeggen? Je vindt daar op het internet wel wat meer informatie over. Maar het is dus deze Belteshazzar die een grote maaltijd aanricht voor zijn machthebbers. 1000 in getal, ik weet niet of we die 1000 letterlijk moeten nemen, of als dat gewoon is om aan te tonen. Er waren gewoon heel veel mensen daar. En wat zijn ze dan toen aan het wijn drinken? Wel, Nathan, lees dus van 2 tot en met 4.
Belteshazzar beval bij het genot van de wijn dat men het gouden en zilveren grijs opbrengen zijn van de vader Nebuchadnezzar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, omdat de koning en zijn machthebbers zijn gemalinnen en zijn vijf vrouwen daaruit zouden drinken. Daarop brak men het gouden grijs dat uit de tempel het huis God Jeruzalem was weggevoerd en de koning en zijn machthebbers zijn gemalen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Zij dronken wijn en groenten de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen.
Oké. Dus een groot feest, een grote maaltijd. En wat doet Belteshazzar? Hij zegt tegen zijn slaven, ga mij het gerei halen uit de tempel, dat eigenlijk is meegebracht vanuit Israël. Hoe zijn we Daniel begonnen? We gaan eens heel even terug naar hoofdstuk 1. En kijk eens in vers 1 en 2. In het derde jaar der regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. De Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht benevens een deel van het gerei van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Sinaar in de tempel van zijn God. En het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Dus die spullen van de tempel van God waren daar in die schatkamers en die gebouwen van de afgoden. En wat doet Belteshazzar? Hij laat dat gerei brengen en hij gebruikt dat gerei om zichzelf en alle die daar waren, dat ze zich eens goed konden beschenken, dat ze dronken werden. En dat was nog niet genoeg. Daarbij gaan ze ook nog eens de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen gaan roemen. Alsof alles te danken was aan die goden die uiteindelijk geen goden zijn. Maar wat zien we dan in vers 5 tot en met 9? Jonas, wil jij dat lezen? Daniel hoofdstuk 5, vers 5 tot 9.
Terzelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninkrijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrusten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luider stem dat men de bezweerders en waarzegsters zou toen komen. De koning nam het woord en zeide tot de wijzen van Babel, ieder die dit schrift kan lezen en mij de uitlegging daarvan kan te kennen geven, zal met purper bekleed worden, een gouden keten zal om zijn hals gehangen worden, en hij zal als de derde in het koninkrijk heersen. Toen waren al de wijzen des konings die gekomen waren, niet in staat het schrift te lezen en de uitlegging daarvan de koning bekend te maken. Daarop werd de koning Belshazzar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van de kleur. Ook zijn machthebbers waren ontzet.
Oké, tot hier. Dus, dat feest is daar aan de gang, ze zijn zich allemaal goed aan laten gaan, ze bedrinken zich, ze roemen hun goden, en op datzelfde moment dat dat allemaal aan het gebeuren is, verschijnen daar vingers van een mensenhand. En wat doen die vingers van die mensenhand? Daar is een luchter die daar aan de muur hangt. En op het kalk van de wand wordt er iets geschreven in de muur. En de koning en de mensen daar, die ziet dat. En we zien in vers 5, de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. En de koning, die staat, die verschoot van kleur. Die werd er, denk ik, wit bij. Ik denk dat dat de logische kleur is, als je verschiet. En hij wordt helemaal verontrust in zijn gedachten van wat gebeurt hier. En zijn heupgewrichten werden los. Ik weet niet wat ik me daarmee moet voorstellen. In elk geval, hij was er niet gerust op wat daar gebeurde. Zijn knieën stieten tegen elkaar, staat er. En de koning, die roept met een luide stem, in paniek weliswaar, laat die al de bezweerders komen. We hebben Nebukadnezar dat ook dikwijls zien doen als hij ergens iets niet wist van een droom. Wie moest er komen? Al de wijzen, al de bezweerders, die moesten het komen uitleggen. En hij was zo verontrust dat hij zegt, en ieder die dit schrift kan lezen, want blijkbaar kon hij ook nog niet eens lezen wat er stond, en die dat ook kan uitleggen, wat zou hij geven volgens vers 7 aan die persoon met purper gekleed worden, een gouden keten om zijn nek gehangen worden, en als derde in het koninkrijk heerschappij krijgen. Nu, als ik niet gezegd had, wat ik juist gezegd had van de seculiere geschiedenis, dan zouden we eigenlijk misschien niet goed begrijpen, de derde in het koninkrijk. Maar als we nu weten dat zijn vader Nabonidus koning was, en hij de co-heerschappij had op dit moment, dan houdt het eigenlijk heel veel steek, dat hij een derde van het koninkrijk kan geven aan degene die hem of die uitlegging zou kunnen krijgen. Maar natuurlijk, zoals we eerder al gezien hebben, de wijzen zijn niet in staat de schrift te lezen, de wijzen zijn niet in staat de uitlegging te geven, en de koning is helemaal het noorden kwijt. Maar ook de machthebbers die daar waren, waren helemaal ontzet, ze wisten niet wat doen. Maar wat lezen we dan in vers 10? Tot en met 16, Nathan, jij mocht dat lezen.
Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koning geen de feestzaal binnen. De koningin nam het woord en zeide: O koning, leef in de eeuwigheid, laat uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden rond, en in wie de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid of de wijsheid der goden gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnezar, uw vader, op hoofd der geleerde bezweerders, de Chaldeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader, o koning, omdat het dan een uitnemende geest en kennis en verstand uit de lijn van volle onthulling van verborgen eenheden en in verborgenheden en een zwaring van knopen in hem gevonden wordt. En Daniel, aan wie de koning de naam Belshazzar gegeven heeft, laat dan nu Daniel geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniel de koning gebracht, de koning nam het woord en zei tot Daniel: Zijt gij die Daniel die tot de bouwingen van Juda behoort, welke de koning mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Nu, ik heb van u gehoord dat de geest dat gevoerd is in uw mond en dat de meeste interessant aanwezig in de bijzondere mate ingezonden worden. En nu zijn tot mij gebracht te weten dat het leren op dat zij het schrift zouden lezen en mij de uitlegging daarvan zouden bekendmaken, maar zij zijn niet in staat de uitlegging van de woorden bekendgegeven. Maar ik heb van u gehoord dat gij uitlegging kunt geven en niet knopen opvatten. Nu dan indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt bekendmaken, dan zult gij met rust bekleed worden en vrolijk niet zou onderhoud gaan worden. En gij zult op derde in koninkrijk.
Oké, tot hier, dankjewel. Dus, ze zijn ontsteld, en daar komt plots de koningin. En het is niet heel duidelijk wie deze koningin is, maar gezien haar kennis van Daniel, kan het heel goed zijn dat zij de weduwe is van Nebukadnezar. Want die heeft alles van heel dichtbij meegemaakt. Maar goed, dat is een speculatie, maar dat zou wel eens heel goed kunnen zijn. In elk geval, deze koningin wist wie Daniel was. En ze gaat naar de koning toe en ze doet hem de suggestie. Daniel, die balling uit Juda, die heeft de dagen van uw vader. Maar hou, hoe wordt Nebukadnezar hier genoemd? De vader van Belshazzar. Dit is iets wat een raadsel is, tot nu toe. Waar eigenlijk ook de seculiere geschiedenis ons niet echt een duidelijk antwoord op heeft gegeven. We weten dat hij niet de vleeselijke vader van Belshazzar was. Want Belshazzar was de zoon, de vleeselijke zoon van Nabonidus. En Nabonidus was niet een afstammeling van Nebukadnezar. Maar is Belshazzar misschien geadopteerd geweest? Is het dat Belshazzar uit eerbetoon dat eigenlijk naar Nebukadnezar verwezen wordt uit eerbetoon als zijn vader? We kunnen daar eigenlijk van allerlei dingen over bedenken, maar we hebben eigenlijk in de seculiere geschiedenis nog niks teruggevonden die ons daar eigenlijk wat meer informatie over zou geven van wat is daar nu precies, waarom worden die woorden nu gebruikt voor Nebukadnezar als zijnde de vader van Belshazzar. Alleszins was hij niet de vleeselijke vader. Wat ook zou kunnen zijn is dat Belshazzar een dochter van Nebukadnezar was gehuwd en dat dus de kinderen van hun, ja, die hadden Nebukadnezar als grootvader. En in die zin was hij dan ook een vader. Zou ook kunnen zijn, maar het zijn allemaal speculaties. Maar in elk geval, de koningin verwijst naar Belshazzar, andere naam voor Daniel, en zegt, hij zal het u kunnen uitleggen. En Daniel wordt geroepen en de koning vraagt hem, zeg jij die Daniel? En hij zegt van, kijk, ik heb van u gehoord dat u een bijzondere geest is, een geest van verlichting, vers 14, dat jij verstand hebt en wijsheid, een bijzondere mate. En hij zegt van, kijk, die geleerden van het land, die zijn tot mij gebracht, ik heb hen gezegd, leg het mij uit, ik zal u bekleden, maar die kunnen het niet, doet gij het. En ik zal u geven een purper kleed, een gouden keten, en gij zult als derde worden aangesteld in het koninkrijk. Nu, interessant aanbod, hè. En Daniel, ja, is een man gods, zou het antwoord kunnen geven. Hoe denk je dat Daniel zou reageren op dat aanbod? Wel, kijk eens, vers 17. Daarop antwoordde Daniel de koning, behoud uw geschenken. Schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. O koning, God de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnezar, en we zien dat in dit hoofdstuk 6 keren wordt Nebukadnezar de vader van Belshazzar geworden genoemd. Heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken. En ten gevolge van de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, natie en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij, en wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij, en wie hij wilde, vernederde hij. Vers 20, maar toen zijn hart zich verhief, en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten, en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk en bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats. Men gaf hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Even tot hier. Dat is niet niks wat Daniël hier tegen de koning zegt. De koning die hem kon bestraffen, die hem het leven moeilijk kon maken, maar het is wel de waarheid. En het moest gezegd worden. En de koning moest weten waar zijn fout lag. En daarom moest Daniël hem zeggen van kijk, uw vader Nebukadnezar, die heeft een les geleerd gehad tijdens zijn koningschap. Maar wat zegt hij dan in vers 22? Gij echter, zijn zoon Belshazzar, hebt uw hart niet verootmoedigd. Hoewel gij dit alles wist, maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Dat was de fout van Belshazzar. Hij wist wat Nebukadnezar had meegemaakt. En zelf heeft hij er niet geen lessen uitgetrokken. Hij heeft zich niet vernederd, zich niet verootmoedigd tegenover de Heere, maar in tegendeel zich verhoffen tegenover God. Hij dacht, dat Rijk Babel, dat ligt aan mijn voeten, dat is van mij. Ik regeer nu en ik wil dat dat gerei uit die tempel van die mensen van Israël naar mij wordt gebracht en het gebeurt. Maar hij maakte daar een zware fout. Want veel van de dingen waar hij de macht toe had, daar is hij ongetwijfeld mee weggekomen. Maar de grootste fout die hij maakte, was dat hij de God van hemel en aarde met de voeten trapte. En daarom verscheen die hand op de muur. En wat nog erger was, in plaats van God eer te geven, de God van zijn vader die hem zoveel dingen heeft laten zien en hem gezegend heeft in zijn koningschap, want Nebukadnezar is maar succesvol geweest omdat God hem die macht heeft gegeven, in plaats van God te verheerlijken, is hem de goden gaan dienen die, zoals Daniël zegt, die niet zien of horen. Soms zijn we zo bezorgd over wat de goden of de afgoden van mensen niet zouden kunnen doen. Soms zijn we bezorgd over de Boeddha's of over de Allah's of over, noem het maar op, van deze wereld. Maar het zijn goden die niet kunnen zien. Het zijn goden die niet kunnen horen. Het zijn goden die geen kennis hebben. Die kunnen niks doen. Er is maar één die alle macht heeft. En dat is de God, zoals Daniël zegt, in wiens hand uw adem is. Belshazzar besefte niet dat als hij ademde, had hij dat aan God te danken. Als wij ademen, nu op dit moment, hebben wij dat aan God te danken. Onze adem is in zijn hand. En wat zegt hij? Het is God die al uw paden beschikt. Het is God die de mensenleven stuurt. En wat het Belshazzar niet gedaan, hem heb jij niet verheerlijkt. Vers 24, toen is door hem, dus die God, de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene, mene, tekel, ufartu. Dit is de uitlegging van de woorden mene. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Dus, we kennen die uitspraak ook, uw dagen zijn geteld, het is voorbij. Vers 27, tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Waarom is hij te licht gevonden? Wel omdat hij de God van hemel en aarde niet heeft verheerlijkt, maar afgoden gediend die geen goden zijn. 28, Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Mede en Perzen gegeven. Dat was wat die hand op de muur had geschreven en dat was wat de betekenis daarvan was. En de boodschap was eigenlijk helemaal niet positief voor Belshazzar. Het was eigenlijk een onheilsboodschap. Maar wat doet Belshazzar in vers 29? Toen bekleedde men Daniël op bevel van Belshazzar met purper en hing hem een gouden keten om de hals en men riep over hem uit dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn. Nu, we worden ook hier weer verteld dat dit gebeurde. We worden niet gezegd waarom Daniël dit nu aanvaard heeft of hoe hij daarmee is omgegaan. We worden wel verteld dat Belshazzar bevel heeft gegeven om Daniël te kleden met purper, met die gouden keten, en hem de macht te geven als derde heerser in het koninkrijk. Maar wat gebeurde er in diezelfde nacht, vers 30 tot slot? In diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En als deze gebeurtenis, wacht, laat me dat anders zeggen. Babel is ingenomen door Kores de Pers. Die gaan we ook nog tegenkomen in het boek. En Kores de Pers, kan je ook weer, Wikipedia, zoek het maar wat op. Die heeft Babylonië ingenomen zonder al te veel bloedvergieten. Daar is niet echt een grote strijd geweest. En de details daarvan kan je eigenlijk lezen, maar hier zien we wel dat in die nacht, als het die nacht is dat Kores de stad heeft ingenomen, is ook Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En de geschiedenis leert ons dat dit gebeurd is in oktober van 539 voor Christus. En dat betekent ook op dat moment dat Babylonië is opgehouden met te bestaan. En die woorden, dat is een vervulling van de profetie in Jesaja. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 21. Vers 1 tot en met 10. De God sprak over de woestijn aan de zee. Als stormvlagen die in het zuiderland gieren, komt het uit de woestijn uit een vreselijk land. Een dreigend gezicht is mij geopenbaard, een verrader die verraderlijk handelt en een verwoester die verwoest. Trek op, Elam, slaat beleg, Medië. Alle zuchten doe ik ophouden. Daarom zijn mijn heupen een en al siddering. Weeën grijpen mij aan als de weeën eener barende. Ik krimp ineen bij het horen, ik ben verschrikt bij het zien. Mijn hart bonst, schrik overvalt mij. Dit maakt de schemering, die mij lief is, voor mij tot een verschrikking. De tafel aanrichten, de tapijt spreiden, eten en drinken. Op, gij vorsten, olie het schild. Want al dus heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen, zet een wachter uit. Laat hij melden wat hij ziet. Ziet hij een stoet ruiters, twee aan twee, een troep ezels, een troep kamelen, laat hij dan goed acht geven met grote opmerkzaamheid. Toen riep hij, zie Heer, ik sta bestendig des daags op de wachttoren en op mijn wachtpost stel ik mij alle nachten. Zie, daar komt een troep, mannen, een stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zei, de gevallen, gevallen is Babel. En alle gesneden beelden van zijn goden heeft hij ter aarde verbrijzeld. O gedorst en geslagen volk, wat ik van de Heere der Heerscharen, de God van Israël, gehoord heb, heb ik u verkondigd. En er zijn nog verschillende plaatsen, Jeremia 51, vers 39 en 47 ook, andere teksten ook, die duidelijk laten zien, God heeft Babel een macht gegeven. Op de eerste plaats om de zonde van Israël te straffen. En Babel heeft dat ook gedaan. Maar Babel is op verschillende keren zijn bevoegdheid te buiten gegaan. En God heeft Babel, hoewel op een gegeven moment Babel een dienaar van God wordt genoemd, is Babel op zijn beurt ook gestraft voor al het onrecht dat zij hebben gedaan. En de macht is hen ook afgenomen. Maar herinner u nog, als we gesproken hebben over het beeld dat Daniël had verklaard, de droom die Nebukadnezar had het beeld met het gouden hoofd en het, het borstbeeld, de lendenen, hè, die vier koninkrijken die daarin werden voorgesteld. Wel, we weten dat Babel het eerste koninkrijk was. We zien nu dat het koninkrijk gegeven is aan de Mede en de Perzen. Dus het tweede koninkrijk wat we in Daniel 2 zijn tegengekomen, is het koninkrijk van de Mede en de Perzen. En dan gaan we in de andere les ook nog zien wat het derde en het vierde koninkrijk zijn. Maar goed, tot hier die les. En er zijn natuurlijk voor ons ook belangrijke lessen in. Dat wij als een balling zoals Daniel misschien in omstandigheden leven die niet gemakkelijk zijn, waarin ons het leven wordt moeilijk gemaakt en wij als slaven moeten fungeren, dat er geen reden is om te wanhopen. God weet het. God heeft alles in handen en God is bezig met de redding. Want het is niet veel na dit dat het volk van Israël zal mogen terugkeren naar Jeruzalem. Want dat had God ook beloofd. Maar goed, dat is voor de volgende les. Tot hier de les van vandaag.